Hey, we gaan lezen in Matteüs 6, vers 19 tot met 34. En Matteüs 6, zoals misschien sommigen van jullie weten, daar spreekt Jezus tot een grote groep mensen. Ze noemen dat de bergreden, de Sermon on the Mount in het Engels. En de bergreden eigenlijk is een lange preek van drie hoofdstukken aan Matteüs en drie hoofdstukken in Lucas, waar Jezus spreekt tot een groep mensen. En eigenlijk het centrale thema van de bergreden, zou je kunnen zeggen, is: wat zou er gebeuren als je de woorden van God en de woorden van de Bijbel nou zou toepassen in je leven? Hoe zou je leven er dan uitzien? Hoe zou je leven eruit zien als je het letterlijk toepast? En hij praat bijvoorbeeld over: heb je vijanden lief? Hoe ziet dat eruit? Dus hij maakt dingen die heel theologisch stonden. En vooral de bergreden is in destijds vooral geschreven ook naar de Joden toe, voor mensen die religieus waren. Dingen die heel standaard en vast stonden, als je ze nou echt gaat leven en echt gaat gebruiken in je leven, hoe ziet dan je leven eruit? En hij praat veel over geld en over geven. Dus we lezen Matteüs 6, vers 19 tot 34. Daar staat: verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus voor de mensen die interesse hebben in hoe de hemel eruit ziet: geen mot, geen roest en ook geen dieven. Dus als je houdt van een beetje oldschool vintage kandelaartje thuis met veel roest, er is geen roest in de hemel. Ook geen mot en ook geen dieven. Nou goed, even een side note. Dan staat er in vers 22: het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, dan zou er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? En vers 24 staat: niemand kan twee heren dienen. Hij zal in de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon, de god van geld, de geest van geld. Lucas sprak hier ook twee weken geleden over. Hij aangaf, interessant dat hier staat, je kunt niet... Je moet kiezen tussen God en de duivel. Nee, God en de mammon. Dus als tegengestelde. Heel interessant. Twee weken geleden staat op de podcast. Zelfs voor Android-gebruikers. Dus daarom zeg ik jullie vers 25. Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Als je naar je buurman kijkt, hij maakte zich geen zorgen over wat hij aantrok. Is het leven niet meer waard dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? In de preek van twee weken legt Lucas ook uit wat een el is en hoe je die kan toevoegen aan je leven. En wat maken jullie zorgen over kleding? Kijk naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en ze weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen van vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt met al zoveel zorg gekleed, met hoeveel zorg zou hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dit dus af, niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al deze dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor deze tekst. Dank u wel dat u ons vertelt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de dingen in ons leven, over waar we mee bezig zijn. U bent een groot God en u zorgt voor ons. En we geloven dat u voor onszelf zorgt. Ik bid voor deze woorden vanochtend, als ik spreek, dat u door me heen zal spreken, dingen zullen landen. Ik bid dat als een moeilijk thema zoals financiën wordt besproken, dat er openheid is en dat er eerlijkheid is. Vader, ik bid voor ons allemaal, als we hier doorheen gaan, wilt u ons wijsheid geven om te leren wat u ons te zeggen heeft in Jezus' naam. Amen. Amen. Alright. Hey, een vraag voor jullie. Wie van jullie heeft er een bril? Nou, dat is een beetje een gekke vraag natuurlijk, want dat zou je in principe moeten kunnen zien. Nou, wie van jullie heeft er een bril, maar heeft hem nooit op? Ja? Sjaak, dat is nieuws. Wie van jullie, wie van jullie heeft een lenzen? Lenzen dragen, een paar lenzen dragen, bril dragen. Nou, wie van jullie heeft het gevoel dat hij wel een bril kan gebruiken? Of dat zijn of haar partner wel een bril kan gebruiken? Nu wordt het wel leuk hoor. Ja? Iemand anders heeft het gevoel van, nou, ik weet het niet. Misschien zou ik wel een bril kunnen gebruiken. Misschien helpt het me wel. Ja? Nou, het interessante is dat, ik weet niet, wie heeft er wel eens een, ja, de meesten zullen hebben wel dus wel een briltest hebben gedaan of een oogtest. Hè, en dan ga je naar de specsavers die aankondigen dat zij echte oogmeters hebben, die echt een diploma hebben volgens mij op hun reclame, waar anderen dat niet hebben. Maar je hebt misschien wel eens een oogmeting gedaan. En voor wie was dat nou schokkend? Wie dacht nou van, jeetje, dat regeltje, dat kon ik vroeger altijd lezen op de basisschool, dat kan ik niet meer lezen. Iemand een schokkende ervaring heeft meegemaakt, ja. Nou, ik herken me erin, dus ik ben een beetje van de eerlijkheid vanochtend, dus ga met me mee. Ik heb altijd wel het gevoel gehad in mijn leven dat mijn ogen niet helemaal goed waren. Niet slecht, niet verkeerd, gewoon niet helemaal goed. En ik heb mijn rijbewijs gehaald toen ik 18 was en nou, dat ging prima en ik reed en sommige borden, vooral nummerborden, ik bedoel, die zijn ook enorm klein. Dat is mijn eigen mening. Ze mogen wel wat groter zijn. We waren lastig te lezen. En het was dus zo, en dit is... ik weet dat Lucas heeft voor het CBR gewerkt, toch? Ja, klopt. Hè? Dus, nou, oké. Okay. Vertel het niet door aan je oud-collega's. Op een gegeven moment, komt-ie, moest ik afrijden voor mijn aanhangerrijbewijs, BE-rijbewijs. Want ik werkte in een winkel, een meubelwinkel. Ik deed bezorgdiensten en nou goed, wij waren allemaal opgepakt omdat wij allemaal zonder aanhangwagen, rijbewijs. We hebben een rechtszaak gehad als organisatie. En uiteindelijk hebben we het beloofd aan de rechter van nee, als meubelwinkel gaan wij allemaal onze bezorgers op een BE-rijbewijs sturen. Nou, dus ik voor het eerst dus inderdaad met een aanhangwagen, inderdaad met iemand naast me, want ik dacht dat ik het allemaal prima kon. Nou, ik gaf gas op de snelweg, ik reed naar de 120, de eerste opmerking die ik kreeg van met een aanhangwagen mag je maar 80 hielken. Dat was mijn... Oh, toch goed dat ik dit doe. Maar ik denk dat ik 22 was, 23. En ik moest er afrijden. Je hebt dan 6 lesjes en je denkt, ah, dat kan je prima. Een paar even inparkeren. En, het ging redelijk goed. Maar waar ik me het meeste zorgen over maakte, tijdens het afrijden, waren mijn ogen. Ik dacht, ja, weet je, ik moet ook nummerborden lezen, dat hoort dan. En dan loop je zo dat gebouwtje uit, een beetje spannend. En dan staat er iemand naast je en dan leest dat nummerbord. Dus, nou, dit had ik gedaan. Okay. Het staat op de podcast, ik kom er helemaal vooruit. Het kleine parkeerplaatsje in Harderwijk, waar ik afreed, had 3 auto's. Een Toyota, een Volkswagen en nog een auto. Ik was op tijd. Ik schreef die 3 nummerplaten op. Ik leerde ze uit mijn hoofd. Ik was redelijk snel in gewoon dat uit mijn hoofd leren. In de juiste volgorde. En ik wist, ik zag al van, nou daar is die deur. Hij zal waarschijnlijk naar rechts wijzen, want dat is het eerste wat ze doen. Dat heb ik dan geleerd. En zo geschiedde het ook. Ik liep naar buiten. Mijn instructeur vroeg, wat is de nummerplaat van die grijze Toyota? Ik zo, 2e auto van rechts. Dat is die. Prima, ga maar door. En dat maakt me ook helemaal geen zorgen meer voor achteruit inparkeren met een aanhangwagen. Wat een enorme. Ik heb het gehaald. Dus, en in één keer dacht ik van, zie je wel, ik kan het gewoon, weet je. Ik leer maniertjes, ik leer trucjes. Dus ik werd ouder, as you do. Dus op mijn 29ste, 30ste, ik woon in Sydney. En ik merkte gewoon nog, mijn collega maakte altijd grappen als hij auto reed. En zo van, ja, weet je, Hilke, weet je het wel zeker, weet je niet. Dus op een gegeven moment dacht ik, oké. Ik ga een oogtest doen. Ik ga het gewoon doen, weet je. Ik trek de stoute schoenen aan. Ik ga naar binnen, bewapend en al. Beetje bevoordeeld. En mij ging zitten. En je moet dan die lezen. En waar, weet je waar de opening is en zo. Links, rechts, boven. Nou, hij, de ooginstructeur zei van, lees deze zin. Ik zei, zin? Wat bedoel je? waar is die zin? Ik liep naar buiten met een briefje met dat ik -2 had in 1 oog. En iets minder in de andere oog. En dus ik dacht, ik heb een bril, ik heb hem mee. Hey, de achtste rij. Ik heb een bril. Ik heb trouwens, Deborah en ik waren net aan het daten. Ik woon in Sydney en ik had deze. En ze vonden het echt belachelijk dat ik een bril had gekocht zonder met haar te overleggen. Ik had er gewoon een gekocht. Dat was echt, dus tegenwoordig overleg ik alles. Mijn leven is veranderd, maar ik heb deze gekocht. Ik gebruik hem wel eens met autorijden, maar niet altijd. Dus het is mijn zwakte. En het interessante is van een oogmeting is, je wordt gewoon geconfronteerd met iets waar je eigenlijk misschien niet zoveel zin in hebt. Wie van jullie denkt er elke maand van, nou, ik zal nu wel even binnenlopen bij een opticien om te kijken hoe mijn ogen ervoor staan, om even een check te doen. Nee, je bent vaak al behoorlijk ver in. Je hebt al een paar opmerkingen gehad van je partner, van je collega's, en dan denk je, ik moet het toch maar doen. En het is altijd confronterend. Het is altijd confronterend. En het interessante is van deze tekst, om terug te gaan naar de tekst van Matteüs, is vanaf vers 22, daar staat het oog. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal in heel je lichaam duisternis zijn. Nou, dit is een hele logische tekst en ook wel goed te begrijpen. Heel simpel, licht komt binnen door je oog. En als je van binnen verlicht bent, dan is er geen duisternis in je, maar kun je ook makkelijker dingen doen. Dus je oog is een toegangspoort. Dus als je oog helder is, kun je makkelijker lopen, kun je makkelijker dingen inschatten. Werken veel meer dingen. Het oog. En als je oog troebel is, ben je van binnen duister. Dus de kwaliteit van je oog bepaalt ook de kwaliteit van je leven in heel veel instanties. Het is niet puur dat je minder zicht hebt, maar als je weet het misschien, mensen die slechtziend zijn of blind zijn, hebben veel meer last dan alleen maar dat ze dingen niet kunnen zien. Veel meer dingen worden moeilijk voor ze. Dus Jezus omschrijft hier dat het oog is de lamp van het lichaam. Maar de grote vraag die ik me stelde toen ik dit voorbereid is, waarom staat het hier? Waarom staat het nou hier? Want het bizarre is, Jezus begint eerst om te praten over geld. Hè, waar je schat is, daar is je hart. Verzamel geen schat op de aarde. Dan komt dit stukje over het oog. En dan gaat hij weer 10 teksten over geld praten. Over, nou, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Het lijkt heel random. Het was alsof hij een soort side mode note maakte van, ik praat over geld. Ik ga heel even iets vertellen over zien en over je ogen als lamp en lichaam. En ik ga weer terug naar praten over geld. En nou, misschien Lucas 12 vers 15 legt het iets beter uit. In Lucas staat dezelfde bergrede. In een andere volgorde, maar er staat dezelfde context. En in Lucas geeft hij hetzelfde voorbeeld, eind van Lucas 11. En aan Lucas 12 staat dit. Hij zegt tegen hen, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelf niets wanneer hij die in overvloed heeft. En daar, voor mij werd het wat meer duidelijk waar Jezus bedoelt hiermee hebzucht, wat een heel oud woord is. En nou ja, alleen als je misschien de film Seven hebt gezien, heb je het voor het laatst gehoord. Maar de neiging naar wereldse dingen, naar spullen, hebzucht, hebberigheid, is een iets waar je wat je verblindt. Hebzucht verblindt je. En dus als je hebzucht, hè, als je dat toelaat, dat betekent dat andere dingen in je lichaam verduisterd worden. Ik ga het iets beter proberen uit te leggen. Het verduistert de dingen die je ziet. Dus punt 1 zou je kunnen zeggen, hebzucht is verblindend, verduisterend. Nou, het interessante is, ik ga al een tijdje naar de kerk en we zijn hier 2 jaar geleden begonnen, maar ik heb veel gesprekken gehad met mensen over problemen en dingen en pastorale zorg, mensen die naar je toe komen met een vraag. En veel gesprekken gaan over pride, trots, over lust, over andere dingen. Maar in mijn leven, ik heb nog nooit iemand gehad die naar me toe gekomen, Hielke, ik heb echt last van hebzucht. Ik heb last van materialisme. Ik weet niet, Lucas, heb jij ooit iemand gehad die naar je toe is gekomen en aangaf van, hier heb ik last van? Het grappige is van hebzucht is, van dit onderwerp is, we willen er niet over praten. Het is een onderwerp wat ons verblindt. Het is een onderwerp wat niet bespreekbaar wordt gemaakt. En het ding is met hebzucht is, en dit is het gevoelige punt voor mezelf toen ik dit voorbereidde, we denken dat het niet voor ons is. Ik dacht dat het niet voor mij is. Want namelijk, er is altijd iemand in je leven die je denkt van, nou, die zou wel iets meer kunnen weggeven. Die zit wel heel erg op die mooie schoentjes van hem. En, ja. Maar die is heel, heel erg bezig met spullen en met dingen. En je denkt altijd, en je vergelijkt jezelf met iemand anders. En daardoor denk je van, ja, is dit wel iets voor mij? En dit was enorm confronterend voor mij toen ik hierover nadacht. En dit is de reden waarom hij zegt, Jezus, pas op, hoed je. Hoed je, pas op voor dit onderwerp, want dit onderwerp is verblindend. Het is niet iets heel duidelijks. Kijk, overspel, ik zal het even heel plastisch uitleggen. Als je overspel pleegt, heb je door dat je overspel pleegt. Ik bedoel, je denkt niet halverwege, wacht eens even, jij bent niet mijn vrouw. Pas op. Er zijn heel veel Maar er zijn en heel veel dingen die in de Bijbel staan waar God zegt van dit is niet goed. Dat is heel duidelijk. Maar waarom zegt Jezus hier pas op en hoed je voor hebzucht? Omdat het gewoon verblindend is. Let erop, praat erover. En de ding is natuurlijk, en dat dacht ik ook, als jij vanochtend denkt van dit is geen probleem voor mij, sorry, maar dat is een slecht teken. Want hebzucht heeft het symptoom dat je het ontkent, dat het niet voor jezelf is. En bij mijn brilvoorbeeld is dat een goed voorbeeld. Want ik ontkende, ik wist misschien iets, maar ik wilde gewoon niet die vragen stellen. Ik wilde mezelf niet confronteren met het feit van, oké, is mijn gezicht, hè, heb ik een bril nodig? Ik stel het uit. Het zijn typische symptomen. Ik werk in de businesswereld en we komen regelmatig tegen dat een organisatie die wil groeien. Je denkt aan groei in markt, groei in omzet, groei in geld. En er zijn veel organisaties waarbij bijvoorbeeld omgevingen of natuurgebieden of steden, noemen ze gaswinning in Groningen, een invloed hebben van het idee van we moeten geld verdienen. En weet je wat het is dat deze organisaties doen, en ook mijn organisatie, maar bijvoorbeeld met de gaswinning in Groningen, het is niet dat gasbedrijven denken van Groningen, we gaan je even lekker een klein beetje laten verzakken, we gaan dit even expres doen. Nee, weet je wat organisaties doen, en dit heb ik gezien jaren in de business, ze vragen niks. Ze durven niet de vragen te stellen waar ze een negatief antwoord kunnen hebben. Ze ontkennen dit onderwerp inderdaad om vragen te stellen. En dat is wat dingen zoals geld en materialisme met je kan doen. Je stelt jezelf geen vragen. Heel moeilijk en lastig. Ik bedoel, ik heb nog nooit zoveel voor hebzucht gebruikt als de laatste 10 minuten in mijn leven ooit. Maar het is een onderwerp waar we geen vragen over durven stellen. Nou, in 1635 was er een man die heette Robert Kane, en die man die zat in de First Congregational Church in Boston. De eerste Congregational Church. Ik denk dat ze in die tijd ook maar echt één kerk hadden, maar 1635. Hij heette Robert Kane en als je hem leest, hij is veroordeeld. Hij is tot orde geroepen door zijn kerk vanwege de zonde van hebzucht, de sin of greed. Nou, wacht even. Dit wordt heel interessant. Want wat er gebeurde is, hij verkocht zijn spullen met zijn onderneming voor 6% winst. En als kerk hadden ze gezamenlijk afgesproken dat de maximum winst wat je kan maken als je spullen verkoopt is 4%. En jullie denken van, ik zie jullie denken, waar staat het in de Bijbel, Hilke? Wat doe je hier? Ga lekker gitaar spelen. Dit is. Maar het interessante is, het was democratisch besloten door de kerk. Van, zij zagen als kerk gezamenlijk zagen ze van, dit is een probleem wat heel lastig is om te meten. Dit is iets waar mensen, en dus gezamenlijk besluiten we democratisch, 4% is de max. Nou, in deze tijd gaat dat nooit werken en het is ook een bizar voorbeeld. En toen ik dit gisteren tegen de woorden zei ze, waar ga je naartoe? Ik heb het veel aan. Dit gaat niet goed landen, Hilke. Maar weet je, kijk, het interessant van dit voorbeeld is, kijk, natuurlijk geldt het niet meer voor ons. En natuurlijk zullen wij nooit als kerk iemand op de orde roepen. En natuurlijk is het, je geeft aan God. Maar de vraag is, naar wie leg jij wel verantwoordelijkheid af over giften? Dus als kerk je dat niet kan doen, wat we niet willen doen, en dat willen we niet eens zijn, met wie praat jij er wel over? Met wie overleg jij wel van, hey, kan ik hier dit uitgeven? Of is het verstandig om uitgaven hier te doen? Ik ben lang single geweest. Ik heb altijd keuzes zelf gemaakt. Ik heb nooit echt overlegd met andere mensen wat ik deed. En voor mijn gevoel deed ik het goed. Maar ik was niet heel transparant. En als ik dan soms terugkijk, denk ik van, ja, soms is het goed om ook dit soort dingen te bespreken. We bespreken alles met elkaar. Er zijn sites over relaties. We spreken alles. Maar dit onderwerp heeft de neiging om geen vragen te stellen. Om niet gewoon te confronteren met van, kan ik misschien iets meer geven? Kan ik misschien iets meer doen? Of oké, de tiende, maar zou ik misschien iets erbovenop kunnen geven? Dus het eerste punt is, hebzucht is verblindend. Punt 2. Hebzucht. Punt 2, onderwerp 2. Hebzucht ontneemt visie naar anderen. En dit is natuurlijk interessant, hè, waar Jezus over spreekt, over dat het je verblindt, is, het ontneemt je visie naar anderen. En als ik kijk hoe we de kerk zijn begonnen, waar Lucas en Nicola jaren geleden een visie hadden voor Den Haag. Ze hebben een visie gehad voor een stad waar ze niks hadden. Sterker nog, Nicola heeft haar baan opgezegd. Ze zijn verhuisd voor een connectgroep hier met 8 mensen in het hotel. En ze hadden een visie. En die visie komt niet doordat ze gewoon maar zomaar grote denkers waren. De visie heeft ook omdat ze gewoon wilden investeren financieel in het ding. En op het moment dat merk ik aan mezelf dat ik gewoon gesloten ben en denk van, nou ja, ik weet niet of ik open ben financieel gezien ook voor andere mensen of voor andere dingen en ik ben mezelf bezig, dan ontnemen dat visie ook zich naar andere mensen. Mensen om me heen, mensen in de straat, mensen in de kerk, mensen in mijn familie die ik gewoon van, ik wil uitreiken naar ze, ik wil ze vragen stellen. Op het moment dat je de invloed van geld is veel meer dan alleen financiële invloed, zoals het licht wat binnenkomt. Het is ook een invloed op de visie die je hebt van andere mensen. En we kennen mensen die groot denken, die zeggen, oh, jij denkt groot, jij hebt zoveel mensen in jouw leven en jij kan dat en je kunt daarin zaaien. Maar ik kan je garanderen, onder de oppervlakte zit er een offer. En ik ken Lucas en Nicola goed en ik weet iets meer van het offer wat ze hebben gegeven dan dat jullie misschien kennen. Maar ik weet dat het niet 2 jaar geleden is begonnen, de kerk. De kerk is 4, 5, 6 jaar geleden met daar wekelijks gewoon zaaien in de toekomst van deze kerk. Dus naast dat het verblindt, ontneemt het ook de visie naar anderen. Wie is er nog bij trouwens? Het wordt weer heel stil. Dit was het punt dat ik dat Bora zei van, Ilke, nu moet het leuker worden, want dit is allemaal heel... Dit is heel, maar ik denk dat het heel, heel essentieel is. Dus toen ik dit voorbereidde, ik dacht echt van, wauw, dit zijn Jezus' woorden. Jezus' woorden is, pas op, hoedje voor hebzucht. Nou, hoe komt het dat geld macht over ons heeft? En dat staat in vers 21. Er staat, waar je hart is, daar is ook je schat. Op z'n Haags, Michiel, waar je hartje is, dat is je schatje, zou je zeggen? Nee? Waar je, nee? Ik zou het niet zeggen, ja. Ja, dat is waar, een Delftenaar. Binnenkort wel, volgens mij, hè? In geloof. Hey, waar je hart is, daar is je schat. Where your treasure is, there is your heart. Weet je? En geld kan je heel veel dingen geven. Geld kan je in mijn leven betekenis geven. Dus een baan, zekerheid, huis, levensstandaard. Betekenis of veiligheid. Betekenis, veiligheid. Het vertrouwen in jezelf. Als je nadenkt over, van als je niet meer je financiële rijkdom hebt, heb je dan nog wel vertrouwen in jezelf. Of raak je betekenis kwijt. Nou, Spreuken 4 vers 23 staat, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dus het interessante is dat Jezus zegt van, waar is je hart? En de vraag is, waar is je hart? Hoe kom je erachter van, oké, geld doet dit met me. De waarde van geld betekent dat ik dit wel of niet doe. Waar je hart is, daar is je schat. En het interessante van je schat is, voor sommige mensen ligt dat in geld, maar voor sommige mensen ligt het ook in iets heel anders, in relaties. Wat is hetgene wat jij ongelooflijk graag wil? Wat is hetgene waar als we jou 's nachts wakker maken, waar je denkt van, nou, als ik dat kon krijgen, dan zou mijn leven goed zijn. Of als ik dit ene ding kon pakken, dan zou het goed zijn. En Jezus zegt, geef het aan mij. Geef het aan mij over die ene schat die jij hebt. Geef het aan mij, want daar is je hart en Jezus wil jouw hart hebben. Hij is naar ons toegekomen met open armen om ons te geven. Hij zegt dus in later dat geld kan ons geen L toevoegen aan je leven. Hij geeft duidelijk aan van, ja, jaag deze dingen niet na. Jaag deze dingen niet na. Jezus wil je betekenis geven en Jezus wil je die veiligheid geven. Nou, in 1 Petrus 2 vers 9, en nu gaan we naar het verhaal van Jezus. Want de vraag is natuurlijk, wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft ook iets betaald. Jezus heeft ook iets kostbaars gegeven. En in 1 Petrus staat het volgende. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. En er staat in het een beetje ouderwets Nederlands, maar een volk dat God zich heeft verworven, wij zijn gekocht. Wij zijn vrijgekocht door Jezus. Jezus kocht ons vrij. Jezus betaalde iets voor ons. Dus Jezus had alles wat hij eigenlijk nodig had. Jezus was de Heer over deze aarde. Jezus was schepper, Jezus was koning. En Jezus gaf alles op, niet alleen maar om naar de aarde te komen, maar er staat zelfs in de Bijbel dat hij afdaalde naar de duisternis toen hij stierf aan het graf. Jezus gaf iets wat hem heel kostbaar was. En Jezus gaf iets op. Waarom? Hè? Hij gaf zijn hele heerschappij op. Hij gaf zijn veiligheid op. Hij gaf zijn security op. Hè? Precies wat we zeggen, wat doet geld? Veiligheid met je. Jezus gaf zijn veiligheid op. Jezus riep het uit aan het kruis naar zijn vader. Van, vader, waar bent u? En hij was alleen. Hij was helemaal eenzaam. En hij moest vertrouwen op de woorden van God. Jezus gaf alles. En ik denk dat dat is mijn antwoord op van geven. Van, wat heeft Jezus voor mij gedaan? God heeft voor ons betaald. Nou, hoe kom je los van hebzucht? Dit is de vraag waar ik afgelopen weken mee heb geworsteld. Hoe kom je nou los van, van waar mijn hart is, daar is mijn schat. Van en misschien herken je dat wel. Dat in sommige weken of sommige dagen voel je daar gewoon heel los van en heb je heel veel vertrouwen. In andere weken voel je wat krampachtiger, denk je van, nou ja, ik moet gewoon dingen hebben. Ik moet veiligheid hebben. Ik moet geld hebben. En nogmaals, als wij praten over geld, want het klinkt soms alsof geld verkeerd is. Geld is niet verkeerd. Maar als je geld je hart is en geld heeft je hart gepakt, weet je, daar waakt Jezus over. Jezus zegt nergens van, pas op, hoed je voor rijk zijn of hoed je voor veel geld hebben, wees allemaal arm. Nee, hij zegt, hoed je voor hebzucht over het idee wat geld met je kan doen. Nou, ik heb nagedacht van, hoe komen we nou los van dit punt van hebzucht, van spullen? Nou, er zijn drie dingen die ik heb opgeschreven, die je misschien aan het denken kunnen zetten. Dus als je aantekeningen maakt van, misschien als je deze dingen checkt, dan kun je een idee hebben van waar je staat in je hart. En het was voor mij confronterend. Er staat als eerste, zou ik zeggen, hou jij van rijke mensen? Hou je van mensen die meer hebben en respecteer je ze? Nou, ik zal je vertellen hoe ik soms denk. Soms kijk je afgunstig en soms kijk je vol jaloezie. Dat zijn de twee dingen zoals ik soms kijk naar rijke mensen. Van, één is afgunstig van ze hebben veel en dat hebben ze op deze manier verworven en ze zouden veel meer kunnen doen. En soms denk ik van, nou wauw, ik zou ook wel dit willen hebben. Hoe kijk jij naar rijke mensen en hou jij van rijke mensen? Nodig jij rijke mensen uit ook in jouw leven? Want als jij, zoals ik, soms denk van afgunstig of soms jaloers, dat betekent dat geld iets met je doet. Dat betekent dat waarde iets met je doet. Hoe kijk je naar rijke mensen? Ten tweede, hoe kijk je naar mensen die minder hebben dan jou? Hoe kijk je naar, respecteer jij mensen die minder hebben? Respecteer je mensen die je op straat ziet en waarvan je weet dat die hebben minder? Respecteer jij vluchtelingen die naar Nederland komen met niks? Hoe kijk je naar mensen die minder hebben dan wij? En als jij, weet je wat het probleem is? En weet je wat het probleem is? Voor mij erg confronterend is, wij denken niet, jij hebt economisch gezien minder dan mij, dus ik ben economisch misschien meer dan jou. Wij denken, ik ben meer dan jou. Dat is het probleem. Dus omdat wij meer hebben, denken we ook soms dat we beter zijn. Meer wijsheid. En weet je, als jij of ik in dezelfde positie je zat misschien als een vluchteling, daar was geboren met dezelfde ouders, dezelfde omgeving. Wie zegt dat wij heel anders waren op dit moment? Wie zegt dat? En dus hoe kijk je naar rijke mensen? Nodig je rijke mensen uit ook in je leven? En sta je daar open voor? Maar hoe kijk je naar mensen die minder dan je hebben? En zie je ze als mensen? Ik loop vaak als ik naar mijn werk loop door de stad, dan is er één muzikant. Een Amerikaanse muzikant, wie kent hem? Die staat vaak bij, hij kent hem ook inderdaad. Bekende, volgens mij is laatst stond hij in de krant dat hij niet zo goed met hem ging. Maar ik merk vaak, weet je, wat veel mensen doen is, niet zozeer gewoon voorbij lopen, dat doen veel mensen, want mensen gaan naar hun werk, maar ook geen blik waarde gunnen. Gewoon niet aankijken. Ik probeer nu, en dit kost me moeite, om ze te zien als mens. Gewoon, weet je, hij zit daar gewoon elke dag. Hoe kijk ik naar hem? Respecteer ik hem voor wie hij is? Dus, hoe kijk je naar rijke mensen? Hoe kijk je naar arme mensen? En als derde eigenschap is, je wordt enorm vrijgevig als je losstaat. Enorm gegeven. Nou, we gaan terug naar het heldere oog. Dus vers 22 uit mijn hoofd. Daar staat, het oog is een lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Het woord helder staat in Engels als, if your eye is good, your whole body will be full of light. En helder en goed in het Grieks betekent, nu komt hij, vrijgevig. Als je oog vrijgevig is, als je oog helder is, zal je lichaam gevuld zijn met licht. Vrijgevig. Dus als je oog helder is en als je licht binnenlaat, ben je vrijgevig naar anderen, zie je andere dingen. Mindblowing. Waarom dit niet zo vertaald is. Maar zoek het op. Ik ben geen Grieks expert, maar dit heb ik gevonden. Als je oog helder is, als je oog vrijgevig is, dan zie je andere dingen. Dan laat je licht binnen en laat je inderdaad gewoon, leef je inderdaad volgens zijn principes. En zie je misschien meer mensen anders dan zoals je ze misschien eerst zag. Als je oog verduisterd is, ben je blind voor dingen om je heen. Ben je blind voor mensen die misschien minder dan je hebben of mensen die meer dan je hebben. Maar als je oog helder is, is je oog vrijgevig. En betekent gewoon dat je veel kan geven. Maar de grote vraag is wat is veel? Weet je, wat moeten we geven? Tiende, In de kerk, twee weken geleden luisterden naar de podcast, maar tiende is voor ons een principe. Weet je, het is nooit een regel om hier te komen. Iedereen is welkom. Als je nieuw bent trouwens, inderdaad, je komt op de goede zondag binnen, welkom. Maar tiende is een principe waarin we geloven. Maar het ding is met tiende, voor heel veel mensen is tiende een hele grote uitdaging. En ik geloof dat het principe van tiende een uitdaging is om na te denken van, is het een offer? Maar meer en meer in de westerse wereld, en meer voor mij in mijn leven, is tiende niet zo'n uitdaging meer. En dat zeg ik niet om op te scheppen. Maar ik heb gewoon gezien, toen ook gewoon in de afgelopen jaren, dat ik kan redelijk makkelijk een comfortabel leven leiden en alles doen wat ik wil en 10% geven. En je ziet, als je kijkt ook naar de inkomens wereldwijd, waar gewoon 5% van de wereld heeft 70% van het geld. Het centreert zich veel meer naar de westerse wereld. En wij leven gewoon in een van de rijkste landen van de wereld. En meer voor ons is dit een probleem. Als 10% je uitdaging is, is ook de reden waarom we dit kaartje zo hebben gemaakt. Waar je zegt van, we willen niet... We willen je helemaal niet uitdagen om iedereen enorm veel te stretchen, meer dan je kan. Maar als 10 van jou stretch is, ga voor 10%. En doe niet mee aan het pioniersoffer. Hoeft helemaal niet. Maar als jij, zoals ik ook heb geleerd in de afgelopen jaren, dat nou ja, als ik terugkijk van, was 10% wel een grote stretch van me? En durf ik deze vragen te stellen? Durf ik na te denken over wat ik kan geven? Dan daag ik je uit om verder te gaan, om groter te denken. En groter denken is niet alleen maar voor jezelf, maar groter denken is ook voor je mensen om je heen. Op het moment dat je vrijgevig bent, dat je ziet, dat je een nood ziet, vergroot het jezelf. Nou, het geven van een offer is interessant, want er staat vaak in de Bijbel staat de referentie van we geven een offer. Ook hier hoor je vanochtend van we gaan een offer. Wat denk je, wat is een offer? Is het geen collecte? Is het niet, waarom heet het een offer? Een offer betekent het heeft iets gekost. Het kost je iets. Jezus gaf een offer. Jezus, het kostte Jezus iets. Als Jezus een tiende gaf van zijn bloed, waren wij niet gered. Het kostte hem iets. Het was een offer. Een paar jaar geleden was ik op een conferentie van C3. Op dat moment had ik een nieuwe gitaar gekocht. En ik heb eigenlijk van nature, mijn natuurlijke habitat, zoals Lucas noemt, is piano. Maar voor het eerst had ik geld geïnvesteerd en een hele mooie gitaar gekocht. Met een paar mooie pedaaltjes. Matthijs weet exact waar ik het over heb. Heeft vorige week een gitaar gekocht. En ik was blij met die gitaar. Het was voor het eerst, weet je, het was altijd. Ik speelde altijd op tweedehands gitaren die ik had gekregen. Of die oude gitaar van mijn moeder met nylon snaren. Nou, verschrikkelijk nylon snaren. Als je stalen snaren wil, dit is even voor de insiders. Maar, hè, Johan. Ik had die gitaar en ik was op die conferentie en een vriendin van mij die speelde mee in de worship band en zij speelde op mijn gitaar. Ze had geen gitaar en zij leidde aanbidding op een, het was een conferentie die we deden in de rij. Tijdens de conferentie sprak God heel duidelijk tot me. Dit heb ik niet vaak, maar God sprak tot mij van, geef haar jouw gitaar. Ik dacht, geef haar mijn gitaar. Geef haar mijn gitaar. Dit was de gitaar die ik gewoon al, weet je, ik heb nooit een eigen gitaar gehad, altijd op geleende. Nu heb ik eindelijk een gitaar, echt een maand, twee maanden, en nu moet ik mijn gitaar weggeven. Het was zo duidelijk. Ik heb die gitaar, ik ging naar haar toe en ik zei van, je mag de gitaar houden, je mag hem meenemen. Je mag hem meenemen. ik heb afscheid genomen ter plekke daar. Ik heb ook gewoon nooit, nee hoor, ik ben weggelopen. Het was een moeilijk break-up point. Nee, ik leen hem regelmatig nog van haar. Dat was bizar. Dus ik speelde op gitaar. Nu leen ik hem van haar, mijn oude gitaar. Maar het was iets. En voor het eerst op dat moment, in de maanden daarna, voelde het alsof ik je dat gegeven had, maar iets kostte. Het kostte me echt wat. Want ik miste mijn gitaar. Ik miste gewoon, weet je, gewoon het feit dat je eindelijk had iets geïnvesteerd. En weet je, mijn leven was niet verschrikkelijk. Ik had nog een piano, ik had nog andere dingen. Het was helemaal niet zo'n grote ramp. Maar het kostte me wel wat. En als je natuurlijk nadenkt over een offer, is de vraag van, wat kost het jou, weet je? Kijk, Jezus staat symbool voor een kruis. Voor een kruis in het kruis wat onze redding is. En misschien is het een beetje een gekke vraag, maar staat er ook een kruis in jou geven? Is het ook een offer voor jou om te geven? Grote denken. Nou, Deborah en ik hebben dit jaar, en dit is voor het eerst een plan gemaakt, een uitdaging om samen na te denken, Wat willen wij dit jaar geven? Wij geven aan een aantal dingen, zoals hier de kerk, maar we geven ook aan Compassion. En we hebben een aantal geefdoelen en voor het eerst hebben we samen een geefdoel gemaakt. Nou, en ik weet dat in een relatie is het iets makkelijker, want je praat samen over financiën. Dus ik was altijd gewoon mijn eigen baas over mijn financiën als ik toen single was. En ik deed wat ik wilde, maar nu moet je overleggen. En ja, mijn vrouw heeft ook wensen. Dat had ik helemaal niet. Dit klinkt heel fout. maar we hebben samen gewoon tijd gemaakt om samen na te denken en te bidden over wat willen wij dit jaar in totaal gewoon kunnen geven. Nou, dit was niet een optelsom van de tiende die we gaven. En dit was niet een optelsom van, nou, het is zoveel Compassion, 30 euro per maand en dit geven we. En dat was het. We wilden gewoon een uitdaging, een offer geven en nadenken van. En het was ook niet een afspraak die we hadden gemaakt met iemand. Ik bedoel, en waar we voelden van, nou ja, als we dit niet kunnen, dan is ons leven gefaald voor dit jaar. Helemaal niet. We wilden gewoon ons proactief nadenken. We weten van, dit is een uitdaging voor ons. We willen gaan nadenken van, hoeveel willen wij gewoon in totaal gewoon dit jaar geven? Nou, ik zal het bedrag niet noemen, maar het was een uitdagend bedrag. En onze eerste reactie was, wauw. En onze tweede reactie, zoals Lucas ook net zei, was, hoe gaan we dit doen? Weet je wat het interessante is? Is dat het is een grote uitdaging. Maar op het moment dat er iets positiefs gebeurt in onze financiële wereld, of door mijn werk krijg ik een bonus, ik denk niet van, nu als eerste, wat kan ik kopen? Wat kan ik voor mezelf kopen? Ik denk voor het eerst van, wauw, ik kom dicht bij ons doel wat we hebben samen gemaakt om ons offer te geven. En mijn mindset verandert doordat we gewoon heel simpel zijn gaan samenzitten, onszelf een moeilijke vraag hebben gesteld van, wat kunnen wij geven? Heb je dat zelfs afgevraagd? Wat zou ik kunnen geven als ik... Dus we hebben onszelf geconfronteerd en we hopen dat we het gaan halen. En we hebben er heel veel geloof voor. Want het tweede wat het met ons deed is, het bouwde ons geloof. Omdat je nadenkt over iets wat niet werkelijk is of misschien nog niet echt te zien is voor ons, gaan we dan over nadenken, over bidden en denken we na over van oké, als dit gebeurt of als dat gebeurt, kunnen we geloven voor God voor dit geld. En we geloven niet voor onszelf, we geloven het voor om het weg te geven. En wij merken enorm in ons leven, en ik heb het gewoon gemerkt, dat op het moment dat ik weggeef, dat ik er zo word gezegend. En ik weet dat het soms een beetje makkelijk klinkt in de kerk, hè? Want ja, je geeft weg en je wordt gezegend en zegen komt terug. En het is geen formule, helaas. Het is ook niet zo dat je het kan berekenen. Maar ik zie gewoon dat er komt ons niks tekort. Er komt mij niks tekort. Laatste verhaal. Ik ben opgegroeid op een zorgboerderij in de Veluwe. En mijn ouders hadden geen salaris. Ze werkte als vrijwilliger bij een zorgboerderij. Samen met mijn broertje, zit hier ook. En met 4 kinderen en mijn ouders woonden we daar met meer families. En op de zorgboerderij was mijn vader boer. En mijn moeder was sociaal werker. En er kwamen mensen met een verslaving. Met een alcoholverslaving, met een drugsverslaving. Om als eerste een eerste proces te gaan. En de zorgboerderij was een plan van 4 stages. En het was de eerste stage waar mensen echt konden ontnuchteren, mee konden helpen, mee konden werken. Mijn ouders hebben nooit inkomsten gehad. En mijn ouders hebben heel veel geleerd over geven. Want ze gaven eigenlijk alles wat ze hadden. Want ze, ja, al hun tijd, al hun energie. En als ze iets kleins hadden, gaven ze het ook. Alles deelden ze. Ik kan me weinig kerstfeesten herinneren waar we echt als familie samen zijn gegaan. Omdat ze altijd iemand zagen in hun leven. Altijd iemand zagen die iets nodig had. Of die alleen was. Of die geen niet kerst kon vieren met familie. We hebben zo vaak... We zijn met z'n 12 op vakantie geweest toen we op vakantie konden gaan. Omdat we altijd nadenken van wie zouden we mee kunnen nemen? Wie kunnen we deze vakantie gunnen? Voor wie kunnen we iets doen? Nou, er is een shift gekomen. Want mijn vader heeft een bizarre stap, ik weet het, van boer naar psycholoog gemaakt. Eerst praat hij met koeien, zeggen we altijd. En nu praat hij met mensen. Ze geven dezelfde antwoorden. Nou, goed, we hebben heel wat grappen hierover gemaakt. Ik zal je een paar besparen. Maar terwijl hij op de boerderij was en met deze mensen met een verslaving inderdaad veel in contact was, ja, groeide hem de passie om gewoon te helpen. En niet alleen maar te helpen praktisch. Dus op zijn eind 30ste, heel gaaf, is hij nog een studie gaan doen in zijn avonduren, terwijl hij gewoon op de boerderij werkte, psychologie. We zijn toen verhuisd, daarna zijn we verhuisd en heeft hij daar nog heel veel sessies gegeven, ook aan de boerderij en aan het zorgcentrum. Maar is hij ook zijn eigen praktijk begonnen en financieel ging het in één keer veel beter met ons. Natuurlijk, er kwam inkomsten met ons. We hebben als kinderen nooit heel veel gehad. We hadden bijvoorbeeld een van de dingen was, we konden ook geen kleren kopen. Dus er was een gezamenlijke soort shop waar als je alle kinderen die woonden op die boerderijen, zeg maar, die konden dan een kleren doneren. En dan kon je daar gewoon naar één keer maand naartoe gaan en kijken wat er was. Het was heel, heel balen, want ik had een oudere broer. En ja, dus die had alle kleren eerst, weet je, die dan nieuw was. En dan daarna mocht ik hem, dus ik wat in zijn kleren, maar goed. Het is heel verdrietig, bid voor me. die kledingshop noemden we Charlie. Ik weet ook niet waarom die Charlie heette, maar we gingen naar Charlie om daar gewoon gratis leren. Ja. Maar goed, in één keer veranderde ons leven, want we konden in één keer gewoon op vakantie gaan als gezin. We konden dingen doen. En ik bedoel, ik zeg dit helemaal niet van, oh, dat konden we niet. Ik baalde van, nee, ik heb een fantastische jeugd gehad. Maar tot de dag van vandaag, en met mijn ouders hebben het hartstikke goed samen, geven zij nog steeds enorm veel. Elke keer wanneer ik thuis kom, zijn er mensen langs. Mijn moeder heeft contacten met zoveel vrouwen uit Iran. En dat was voor dat hele vluchtelingencrisis begon. Al 5-6 jaar investeert ze in mensen die God niet kennen. Nodigt ze mensen uit. Gaan ze met andere mensen op vakantie. En voor mij zijn zij een voorbeeld van, hey, op het moment dat je niks hebt, is het misschien heel makkelijk om te zeggen van ik geef alles. Maar op het moment dat je wel veel hebt, kun je nog steeds veel geven. En daag je jezelf nog uit. En ik weet dat zij erover praten, van wat kunnen wij doen? We denken niet alleen maar na, wat kunnen wij zelf, hoe kunnen we ons pensioen opbouwen? Daar denken ze ook over na. En daar maken we ook plannen over. Maar ook van, wat kunnen wij doen voor de mensen om ons heen? En daar wil ik je mee laten. Ik denk dat de uitdaging is, zoals Deborah en ik het meemaakten met ons geefdoel is, als je nadenkt deze week, en we willen je echt vragen om over na te denken. Nogmaals, we gaan niet nu het offer ophalen. Het moet geen emotionele keuze zijn. Denk erover na en bid ervoor. En de twee dingen die wij zagen is, allereerst, het gaf ons een wow factor. Geeft het je een wow factor. En ten tweede, word je er enthousiast van en denk je van, dit is een stretch voor me. Ik denk, als je die twee dingen voelt bij een commitment wat jij kunt geven, en als je commitment is om een bepaald percentage te geven voor het eerst 3% of 5% of misschien een tiende, denk daarover na. En als je zegt van, nou, die tiende, zoals ik in mijn leven heb gemerkt de laatste jaren, waren misschien niet echt een offer, waren niet mijn stretch. Wat kan ik doen wat mij een wow factor geeft, maar ook een stretch en waar ik geloof voor nodig heb? Want God werkt door geloof. Door dingen die wij niet kunnen zien, door de dingen die we niet kunnen doen. Dus ik ga je verbidden en dan geef ik het terug aan Lucas. Vader God, dank u wel voor uw wijsheid over dit moeilijke thema. Over dit thema wat onbesproken is en waar zoveel gedachten over zijn. En misschien een beetje gek voelt om daarover te praten. Dank u wel dat u zoveel liefde heeft gegeven en dat u iets gaf wat kostbaar was. Dat het begint bij het kruis. Dat het niet begint bij onszelf en wat wij geven en dat u daarop reageert. Wij reageren op wat u heeft gegeven. Dank u wel dat u de eerste stap zette om ons uw bloed te geven. Om ons iets te geven wat kostbaar was. We zijn vrijgezet door uw naam. We leven en we mogen leven door wat u heeft gegeven. Het begon voor u met geven. Dank u wel dat we iets terug mogen doen. Dank u wel dat u zowel geloof als wijsheid geeft aan ons om na te denken over wat we mogen doen. Ik bid voor deze week voor ons samen. Als we nadenken over of wij iets kunnen doen en meegeven aan een pioniersfonds of aan je eigen kerk. En bid ik, Vader, dat u ons wijsheid zult geven, maar ook geloof. En dat we samen eerlijke vragen ons durven stellen. De vragen die lastig zijn, die moeilijk om ons uit te dagen. Ik bid, Vader, dat u ons zult uitstrekken. Dat u ons zult uitdagen om deze moeilijke vragen te geven. En ook als wij een commitment maken, dat u ons helpt om dit te voldoen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen.